Goedemiddag, broeders en zusters. Fijn dat u hier aanwezig bent, of thuis achter het scherm meekijkt, of op een later moment. Fijn dat u er bent. Mijn naam is Harold Hutten, ik ben dienstdoende ouderling vanmiddag. Namens kerkraad mag ik u van harte welkom heten in deze dienst. Deze dienst zal zijn tot eer van God We zijn dankbaar dat we hier kunnen zijn of digitaal met elkaar verbonden zijn. De Geest verbindt ons ook zo aan Jezus Christus en aan elkaar. Enkele mededelingen voordat de dienst zal aanvangen. In verband met de vacature veroudeling, die is ontstaan door de ontheffing van André Groenewegen, stelt de kerkraad de volgende broeders kandidaat: Christiaan Abbing en Martin Lotens. Voor de verkiezingsprocedure heeft de kerkraad vanwege de huidige situatie opnieuw een beroep gedaan op artikel 11 van het verkiezingsreglement en gekozen voor de mogelijkheid om digitaal te stemmen. Dus we gaan, net als de laatste keer, weer digitaal stemmen. U wordt deze week per blauwe mail verder geïnformeerd over de achtergrond van deze keuze en over de procedure zelf. U heeft daarna tot en met zaterdag 20 november de mogelijkheid om te stemmen. Dus tot 20 november. De collecte in deze dienst is voor hulpdienst in zicht. Vanavond is er 16PLUS jeugdvereniging. Deze avond zal in het teken staan van ontmoeting, gezelligheid en bijbelstudie. En heeft u vragen of tips voor de jeugdvereniging over hoe ze het kunnen vieren, hoe ze het kunnen houden? Heel graag ontvangen we visies over een goede jeugdvereniging. De tips zijn welkom. Bel of mail daarvoor Sander Koevoet en schiet hem even aan. Hij zit daar helemaal op links, voor u helemaal rechts. Moderamen vergadert woensdag. Om 7 uur is er weer een spreekuur en wilt u daar gebruik van maken, graag vooraf aanvragen bij de scriba. De bloemen gaan naar Peter van der Hoeven en de bloemen van Oost die zijn naar Albert Pot gegaan. En dat is omdat hun ontzettend veel werk hebben verricht met de hele verbouwing in het zalencentrum. Deze dienst gaat dominee Reitsema ons voor. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Goedemiddag allemaal. Fijn dat we ondanks de beperkingen toch een dienst mogen hebben. Staat hij niet heel hard? Gaat zo beter? Ja? Dat we hier een dienst mogen hebben, daar zijn we dankbaar voor. Ook mensen thuis mogen meedoen, meekijken en meeluisteren. We willen beginnen met de belijdenis dat we van God afhankelijk zijn. En dat doen we, als het kan, staande. En dat doen we ook zingend. Genade voor u en vrede van God de Vader, door onze Heer, Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Laten we beginnen met Psalmen voor nu 84, wat hou ik van uw huis. Thank you. Zullen we bidden? Heer onze God, Vader in de hemel, wij danken u voor deze zondag. We danken u dat we hier samen mogen zijn in uw huis. Wij houden van u, wij houden van uw huis. We danken u dat we mogen genieten van zo'n dag als deze. Het is een dag om u te eren, daarvoor zijn we ook vrij vandaag. De meeste van ons althans. Denk ook aan hen die moeten werken vandaag. Maar wij zijn nu hier samen om u te eren. We kijken of luisteren thuis mee. En we sluiten ons aan bij de engelen die u vereren. Heere, zend ons uw Heilige Geest en geef dat Hij ons leert om met hen uw lof te verkondigen. Geef dat we samen met alle gelovigen op aarde uw lof zingen. Wij danken u dat u ons met liefde omringt. We danken u voor uw woord. Open onze harten voor uw woord en troost ons als we hier zijn of als we thuis zijn met verdriet in ons hart. Ontferm u over ons. En maakt u door uw geest ook nieuwe mensen van ons, mensen die op u vertrouwen, steeds meer. En die de weg die u gewezen hebt gaan. Zegen deze dienst, dat bidden we door Jezus Christus, onze Heer. Amen. Wij gaan nu twee gedeelten lezen uit Matteüs 13. Een gelijkenis en de uitleg van die gelijkenis door de Heer Jezus. Matteüs 13, vers 24 tot 30 en 36 tot 43. En als we dat gelezen hebben, dan zingen we aansluitend Psalm 81, vers 5. De uitleg van de gelijkenis die eindigt met: luister toch. Wie oren heeft, moet luisteren. En dat zingen we dan ook: luister, volk van mij, knoop het in je oren. Nu dus eerst de gelijkenis en daarna de uitleg.
Matteüs 13, vers 24 tot en met 30. Jezus hield hun een andere gelijkenis voor. Het is met het koninkrijk van de hemel als met een mens die goed zaad op zijn akker uitzaaide. Terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand onkruid tussen het graan zaaien en vertrok weer. Toen het jonge gewas opschoot en vrucht begon te dragen, kwam ook het onkruid tevoorschijn. De knechten kwamen de heer des huizes vragen: Heer, hebt u soms geen goed zaad op uw akker gezaaid? Waar komt dat onkruid dan vandaan? Hij antwoordde: dat is het werk van een vijand. De knechten zeiden tegen hem: wilt u dat wij er het onkruid tussen uitwieden? Hij antwoordde: nee, want dan zouden jullie met het onkruid ook het graan lostrekken. Laat beide samen opgroeien tot aan de oogst. Dan zal ik, wanneer het oogsttijd is, tegen de maaiers zeggen: wiet eerst het onkruid, bind het in bundels bij elkaar en verbrand het. Breng dan het graan bijeen in mijn schuur. We lezen verder bij vers 36. Daarop stuurde Jezus de mensen weg en ging naar huis. Zijn leerlingen kwamen bij hem en vroegen: wilt u ons de gelijkenis van het onkruid op de akker uitleggen? Hij antwoordde hun: hij die het goede zaad zaait, is de mensenzoon. De akker is de wereld. Het goede zaad, dat zijn de kinderen van het koninkrijk. Het onkruid, dat zijn de kinderen van het kwaad. De vijand die het zaait, is de duivel. De oogst staat voor de voltooiing van deze wereld. En de maaiers zijn de engelen. Zoals het onkruid bijeengebonden wordt en in het vuur verbrandt, zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld. De mensenzoon zal zijn engelen erop uitsturen en ze zullen uit zijn koninkrijk allen die anderen ten val hebben gebracht en de wetten hebben verkracht, bijeenbrengen en hen in de vuuroven werpen. Daar zullen ze jammeren en knarsen tanden. Dan zullen de rechtvaardigen in het koninkrijk van hun vader stralen als de zon. Laat wie oren heeft goed luisteren.
Een korte samenvatting van de preek gaat als volgt. Er groeit onkruid tussen het graan. Drie punten. Het raadsel van het kwaad, het ongeduld van de knechten en de wijsheid van de Heer. Het raadsel van het kwaad. Onkruid vergaat niet. Onkruid komt steeds terug. Wie een tuin heeft, die weet dat. Kinderen weten het ook al, als je een klein tuintje hebt. Dan heb je ook al met onkruid te maken. En dat trek je er dan uit. Dat hoort erbij. Als je even niet oplet, dan is het er weer. Het groeit soms nog harder dan de planten die je met veel zorg in je tuin neergezet hebt. Waar komt dat onkruid toch vandaan? Hoe kan dat? Dat het iedere keer weer opkomt. Het is een raadsel. Onkruid vergaat niet. Zo is het, zegt Jezus, ook met het kwaad in de wereld. Kwaad op aarde. Er is ontzettend veel kwaad. En het gaat maar door. We volgen allemaal het nieuws. Al dat nieuws, dat is nieuws van even. Wat vorige week actueel was, is vandaag alweer bijna buiten beeld. En er zijn ook heel veel goede en mooie dingen te vertellen. Mij valt op dat er in de coronatijd ook heel veel gegroet werd. Tenminste bij ons in de buurt. Mensen hadden meer oog voor anderen. Maar je ziet toch ook weer tegenstellingen toenemen. Je ziet dat er ook veel kwaad is. Dat opkomt als onkruid en het is maar moeilijk weg te krijgen. Je kunt natuurlijk niet de hele wereld op je schouders nemen. Maar je wordt er soms wel verdrietig van al dat negatieve nieuws. Je wordt er ook bang van misschien wel. Toen ik vanmorgen in de auto zat, toen hoorde ik de term klimaatdepressie. Klimaatdepressie. En dat heb je natuurlijk. Je hebt mensen die worden echt depressief van al die klimaatberichten. Die moeilijke berichten. Gelukkig wordt er wat aan gedaan. En er zijn ook altijd nog psychologen. Een van die psychologen kwam vanmorgen ook aan het woord. Maar het bestaat toch maar allemaal. En dan vraag je je af, hoe kan dat? Waar komt dat nou allemaal vandaan? Hoe kan het dat in ons land, waar het evangelie ooit gezaaid is, hè, wij waren een christelijk land, mensen weggezet worden omdat ze er een beetje anders uitzien? Hoe kan het dat in Europa, dat ook ooit christelijk was, zoveel verschrikkelijke oorlogen gewoed hebben? Waar komt dat kwaad vandaan? Het is met onkruid, het komt op en het komt iedere keer weer terug en het stopt maar niet. Dan vertelt de Heer Jezus een gelijkenis die daar betrekking op heeft. Het is met het koninkrijk van de hemel als met een mens die goed zaad zaaide op zijn akker. Het draagt vrucht, maar er blijkt ook onkruid tevoorschijn te komen. Heer, vragen de knechten van die man, u hebt toch goed zaad in uw akker gezaaid? Er is zoveel goeds te vertellen in de wereld en waar te nemen. Waarom wordt dat iedere keer weer overwoekerd door slecht nieuws? Moet dat niet aangepakt worden? Dat is eigenlijk de vraag en je hoort ook de teleurstelling daarin, in die vraag. Ze begrijpen het niet meer. Precies wat wij ook wel hebben. Denk aan die vraag die steeds weer opduikt, die je overal hoort. Als God dan toch almachtig is, waarom grijpt hij niet in? Waarom gaan er zoveel mensen de vernieling in? Waarom laat God dit allemaal gebeuren? Een goede God wil dat toch niet? Waar komt dat onkruid vandaan? Dat vragen de knechten in de gelijkenis. Dat is eigenlijk een hele spannende vraag. Want onkruid is erg. En dat betekent, in dit geval zeker, dat er geen oogst komt. Want het was hardnekkig onkruid. En als zich dat verbreidt, dan komt er geen oogst. En geen oogst, dat betekent geen eten. En geen eten, dat betekent dat je geen toekomst meer hebt. En dat komt allemaal door dat verstikkende onkruid tussen het graan. Schokkend is dat. En bedreigend. En beangstigend. En zo zijn er heel veel dingen waar wij ook mee te maken hebben die ook beangstigend zijn. Dat de aarde opwarmt, dat is beangstigend. Ik kan me voorstellen dat mensen daar depressief van kunnen worden. Want de mens die begon zich te zien als baas van de aarde, maar heeft zijn eigen invloed het meest onderschat. Wij misbruiken de goede schepping van God. En het is niet normaal. Het is niet normaal. De knechten in de gelijkenis die vinden dat onkruid niet normaal. En gelijk hebben ze. Zoals het ook niet normaal is dat halverwege het jaar alle voedsel opgebruikt is dat de aarde in één jaar kan voortbrengen. Die dag halverwege noemen we tegenwoordig overschrijdingsdag. We teren in op de reserves die de aarde nog heeft. Nou, het is allemaal volop in het nieuws. Hoe heeft het zover kunnen komen? Wie heeft dat onkruid gezaaid? Ja, dat is de vraag natuurlijk. Het antwoord is van die Heer, dat heeft een vijandig mens gedaan. De Heer van de akker weet het meteen. Er is iemand met kwade bedoelingen aan het werk geweest. Een vijand die wil dat alles wat mooi is en wat goed is, dat in elkaar stort. Want die zaaiende boer in de gelijkenis, die staat voor de opbouw van het rijk van God. Voor het goede. Maar er is dus ook een vijand die afbreekt. En zo krijg je dan een begin van een antwoord op onze vragen. Een begin. Want eenvoudige oplossingen zijn er niet. Voor onze waarom vragen. Het kwaad in de wereld zal ook altijd vragen blijven oproepen. Maar één ding is wel duidelijk. Het ligt niet aan God. Het ligt niet aan God. Hij is liefdevol. En machtig. En goed. Laten we dat, om te beginnen, vasthouden. Dat wij, mensen, iedere keer weer de fout ingaan, dat is niet de schuld van God, maar van de vijand. Dat is de duivel, zegt Jezus, als hij de gelijkenis uitlegt. Dat is de duivel. In de nacht, toen iedereen sliep, strooide hij het onkruid. En niemand had het door in het begin. Zoals dat gaat, hè, met kwaad. Met kwaad dat zich verspreidt. In het begin heb je het niet goed door. Maar als het zichtbaar wordt, dan blijkt dat het er al langer is. Zonde heeft altijd een incubatietijd. Ida Gerhard heeft daar eens een keer een ontroerend gedicht over gemaakt. Dat gedicht heet Distelzaad. Dat gaat zo. Ik hoorde op straat een vrouw tegen haar kind. Het was heel wat beter als jij niet geboren was. Het kind was nog klein, het zei niets terug. Maar het begon ineens sleepvoetend traag te lopen. Als een die in ballingschap een juk met manden torst. En radeloos merkt dat ze zwanger is. Het kind was zwanger. Zwanger van dat woord. Dat was in duisternis ontkiemd. Op weg naar het derde en vierde geslacht. Ja, want hoe kan een kind liefde geven aan haar kind als het zelf geen liefde heeft ontvangen? Mensen kunnen elkaar ontzettend veel kwaad aandoen. Maar het komt niet van God. Het komt niet van God. Hij is niet verantwoordelijk voor wat wij fout doen. Maar wie dan wel? Ja, er zijn heel veel vragen. Had die heer van de akker het dan toch niet kunnen voorkomen? Hij wist toch dat hij een vijand had. Hij had toch bijvoorbeeld een bewaker neer kunnen zetten. Hij had die akker kunnen laten bewaken, zodat die vijand geen kans had gekregen. Maar de gelijkenis gaat daar niet op in. En de knechten vragen het ook niet aan hun heer. Blijkbaar beseffen ze dat je niet op elke vraag die je in je opvoelt komen een antwoord krijgt. En dat klopt eigenlijk ook wel, want had God dat niet al veel eerder gezegd in Deuteronomium 29, dan staat dit: wat verborgen is, behoort de Heer onze God toe. Wat openbaar is, komt ons toe. Wij en onze kinderen dienen ons te richten naar alle bepalingen van deze wet. Dus wat duidelijk is voor ons, is dat wij de weg van God gaan, moeten gaan. De weg van het woord. En dan zie je, de Bijbel is sowieso niet uit op antwoorden geven, op onze vragen. De Bijbel zegt niet, dit is de oplossing van jouw probleem. Het gaat in de Bijbel niet zozeer om de oplossing van het probleem van het kwaad, maar het gaat veel meer om de verlossing uit het kwaad. Hoe wordt nou de macht van het kwaad gebroken? De Bijbel wijst steeds naar de Heer Jezus. Het Oude en Nieuwe Testament. We gaan verder met het tweede punt. Het ongeduld van de knechten. De gelijkenis vertelt dat de knechten het kwaad ogenblikkelijk willen stoppen. Zullen wij het onkruid er maar tussenuit wieden, vragen ze aan hun heer. En dat is een hele begrijpelijke reactie. Want je kunt soms woedend worden over het kwaad dat je ziet, dat je leest, dat je meemaakt. Het kwaad dat mensen elkaar aandoen, dat levert ja inderdaad woede op. Het kwaad van misbruik. Het kwaad van discriminatie, het kwaad van onderdrukking. En dan heb je ook zoiets van, het moet aangepakt worden. En voor kwaad uit het verleden moeten excuses komen. Zoals de burgemeester van Amsterdam excuses gemaakt heeft. Voor wat het toenmalige stadsbestuur had gedaan met betrekking tot slavernij en slavenhandel. Amsterdam. Excuses dragen bij aan een goede toekomst waarin alle Amsterdammers, ongeacht afkomst of kleur, in gelijkwaardigheid en vrijheid kunnen samenleven. Ja, ik denk als die knechten in deze gelijkenis dat hadden kunnen horen, dat ze daar meteen ja op gezegd hadden. Zo is het, amen. Toch is dat blijkbaar niet het hele verhaal. Dat is het bijzondere van zo'n gelijkenis als deze. Het onverwachte. Op de vraag of ze moeten gaan wieden, krijgen de knechten een nee te horen. Nee. Jullie moeten wachten. En daar moet je wel even over nadenken. Waarom zegt die Heer dat? Wachten. Nou, dat wordt duidelijk vanuit de latere uitleg van de gelijkenis door de Heer Jezus. Omdat de leerlingen de gelijkenis moeilijk vinden, en dat is die ook, vragen ze, wilt u het ons uitleggen? Ja, zegt Jezus, luister maar. Die het goede zaad zaait, is de mensenzoon. En de akker is de wereld. De akker is de wereld. Dus het gaat in de gelijkenis over kwaad in de wereld. Kwaad in de wereld. Die knechten die willen niet zomaar hier of daar kwaad aan de orde stellen, tegengaan. Ze willen blijkbaar de wereld zuiveren van kwaad. Ze willen het overal uitroeien. De hele wereld. Ze willen het kwaad eruit halen. Het mag er niet meer zijn. En dat is een goede intentie natuurlijk. Je snapt het wel. Maar toch zegt Jezus, het gaat niet. Nee. Denk niet dat jullie de wereld zuiver krijgen. Natuurlijk is het zo. Kwaad is kwaad. Als je er tegenop loopt, wil je het weg hebben. Absoluut. En er zijn heel veel gevallen te bedenken waarin dat ook moet. Waarin dat geboden is. Dat je kwaad aan de orde stelt. Dat je er iets van zegt. Dat je er iets tegen doet. Maar er is ook iets bijzonders met kwaad. Kwaad in de wereld. Dat is namelijk dat je het niet wegkrijgt. Dat het iedere keer weer terugkomt. En dat je het niet kunt onderscheiden soms goed van het goede. Sterker nog, soms lijkt iets kwaad en dan blijkt het toch nodig te zijn. De kruisiging van de Heer Jezus, dat was een groot kwaad. En dat mocht niet gebeuren. Petrus zei dat ook. Hè? Toen Jezus zijn lijden en zijn sterven aankondigde. Dat mag niet gebeuren, Heer. Het mag niet gebeuren. Maar dan zegt Jezus, ja, Petrus, ja, mensen, het moet gebeuren. Mijn lijden en mijn sterven. Het moet, want het is nodig. Bovendien moet je eens indenken wat er gebeurt als wij de wereld van kwaad willen zuiveren. Als wij het kwaad met wortel en tak willen uitroeien. In de tijd van Jezus hebben ze dat ook geprobeerd. Er zijn verschillende verhalen waar dat ook uit blijkt. Denk bijvoorbeeld aan de reactie van de fariseeën en de wetgeleerden op mensen die niet de goede weg gingen. Denk aan tollenaars. Dan zeiden de fariseeën en de wetgeleerden, die tollenaars, die hebben het helemaal fout gedaan. Die doen het helemaal fout. En die mensen die kunnen eigenlijk niet functioneren. Eigenlijk mogen ze niet bestaan. Weg met die mensen. Tollenaars. Terwijl de Heer Jezus zo'n tollenaar benadert. Bij hem thuis gaat eten. Of denk ook aan die overspelige vrouw. Die vrouw had overspel gepleegd. Ja, dan komen ze bij Jezus. Ze zeggen, wat moeten we nou met deze vrouw? Ze bedoelen natuurlijk, dat kan niet. Wat die vrouw daar gedaan heeft. Die vrouw, Die mag eigenlijk niet meer bestaan. En ze lokken het antwoord uit, ze moet gestenigd worden. Want dat staat ook in de wet van Mozes. En zo heb je mensen die korte metten willen maken met andere mensen. Dat gebeurt vandaag ook. Mensen zijn soms heel snel klaar met elkaar. Ze maken korte metten met de ander. Iemand met een andere geaardheid. Hey, wat moet je toch met zulke mensen? Wat moet je met zulke mensen? Of mensen die transseksueel zijn. En nou ja, er staat trouwens een mooi artikel in het Nederlands Dagblad van een specialist. Die zegt, praat eerst maar eens met die mensen. Maar wij hebben al gauw zoiets van, kan niet, weg ermee met die mensen. Zo gaan wij vaak te werk. Zo slaan wij vaak aan het wieden. We willen het er allemaal uithalen. Als wij onze gang mochten gaan, dan krijg je verschrikkelijke toestanden. En daarom is de Heer Jezus daar ook heel duidelijk in. Nee, zegt hij, op de vraag of zij mogen gaan bieden. Verbeeld je niet dat jullie alles kunnen overzien. Jullie zouden met het onkruid ook het graan lostrekken. Stel je voor dat iemand als Saulus zo aangepakt was. Saulus vervolgde inderdaad de christelijke gemeente. Stel dat die christelijke gemeente gezegd had, weg met die man. Dan was hij dus nooit de apostel Paulus geworden. Die man die overal in de wereld het evangelie heeft uitgedragen. En gemeentes heeft gesticht. Ik bedoel maar, als wij aan het wieden slaan, dan kunnen er grote ongelukken gebeuren. Daar komt bij dat het onkruid tussen het graan zit, groeit. Dat onkruid dat staat bekend onder de naam dolik of dolle tarwe. En dat ontwikkelt zich in vochtige grond vooral. En alleen een geoefend oog kan het onderscheiden van tarwe en van gerst. Maar het is onkruid. En de korrel van dat onkruid bevat een bedwelmende eigenschap. En soms kan het zelfs de dood tot gevolg hebben als je dat gebruikt. Dat laat nog maar even weer extra zien hoe kwaadaardig de vijand is die dat zaad gestrooid heeft. Maar als je nou onder de grond zou kunnen kijken, dan zou je nog iets zien. Dan zou je zien dat de wortels van het graan en de wortels van het onkruid zich met elkaar vermengd hebben. Als je dus het onkruid eruit haalt, dan haal je ook het goede zaad, het goede kruid haal je weg. Gerst of tarwe. Jezus bedoelt me, jij kunt wel, jullie kunnen wel de wereld vrij willen maken van onkruid, van kwaad. Maar de kans is groot dat je er dan zelf ook aan gaat. En je familie. Je zoon of je dochter. Of je vader of moeder of je vriend. Want kwaad zit overal. Het zit echt niet alleen in die man of in die vrouw die jij wel even zou willen uitschakelen. Sterker nog, en dat is een hele belangrijke regel die je absoluut mee moet nemen van vanmiddag. Dat is namelijk deze regel, dat alle kwaad dat rondgaat in de wereld, ook in je eigen hart zit. Het zit ook in jouw eigen hart. Dus stel nou eens even dat het kwaad misschien minder invloed op jou zou hebben dan op anderen. Dan kun je nog niet zeggen dat jij zo goed bent. Of dat jij dat aan jezelf te danken hebt. Toen ik met de preek bezig was, lazen wij uit Jeremia. We hebben het hele boek Jeremia weer eens doorgelezen. Heftig boek trouwens. En we waren bij hoofdstuk 2. Dan zegt de profeet, jullie hebben mensen vermoord. Dat zegt hij tegen de inwoners van Jeruzalem. Jullie hebben mensen vermoord. En dat waren geen misdadigers, die mensen. Maar dat waren arme, onschuldige mensen. En het bloed van die mensen zit nog op jullie kleren. En dan zeggen jullie ook nog, wij hebben niks verkeerds gedaan. Ja, en als je dat dan leest, dan denk je, ja, zo moeilijk is het blijkbaar voor een mens om goed naar zichzelf te kijken. Zo moeilijk. Wij hebben niks verkeerds gedaan. Het is lastig om jezelf eerlijk te beoordelen. Om toe te geven, inderdaad, de zonde zit ook in mijn hart. De zonde die je overal ziet. De zonde van egoïsme bijvoorbeeld. Alles naar jezelf toehalen. De zonde van ontevredenheid zit ook hier. De zonde van een gebrek aan eerbied hebben voor God zit ook hier. Nee, zegt die Heer tegen zijn knechten, niet wieden, maar wachten. Wachten. Heel bijzonder, dat antwoord. Maar dat is de wijsheid van de Heer. Dat is het derde punt. Heb oog voor de wijsheid van de Heer. Die Heer is God. God is de enige die zuiver kan oordelen. Denk niet dat jij dat eventjes van hem kunt overnemen. God kan het. Denk niet dat jij precies kunt onderscheiden hoe het allemaal zit. Dat zou hoogmoed zijn. Wij denken al heel gauw, die dictator daar in dat land, het zou toch goed zijn als die man uitgeschakeld werd. Maar als het gebeurt, dan zie je heel vaak dat zijn opvolger het nog slechter doet. Die neemt het over en er verbetert niks. En daarom is het zo goed om naar de wijsheid van deze Heer te luisteren. Denk nooit dat jij de wereld kunt veranderen door het kwaad uit te roeien. Zoals je onkruid weg wil hebben uit je land. Natuurlijk zegt dit niet dat je maar bij alle kwaad moet neerleggen. Dat staat hier ook niet. De gelijkenis zegt niet dat er allemaal niet toe doet, dat kwaad. Absoluut niet. Maar de gelijkenis wijst wel een betere weg. En dat is echt de weg van wandelen op de wegen van God. Probeer maar op jouw plekje, in alle bescheidenheid, met jouw mogelijkheden, het goede te doen. En probeer dat vooral vol te houden. Dat is eigenlijk waar deze gelijkenis toe oproept. Anders gezegd, wacht op God. Die op een dag zijn engelen zal sturen. Om als het koren rijp is, het onkruid eruit weg te halen. Het evangelie belooft ons dat kwaad uiteindelijk het onderspit delft. En de kwaden, dat zijn zij die helemaal één geworden zijn met het kwaad, dat die onder zullen gaan. En dat is erg. Je kunt je geen voorstelling ervan maken hoe dat zal zijn. Maar het moet verschrikkelijk zijn. Die dag. Maar het oordeel is niet aan ons gegeven. Dat is ook geen mensenwerk. Dat is het werk van de engelen van de Zoon van God, zegt Jezus. En als je dan vraagt wat jij moet doen, wachten op die grote dag. En zorgen dat je zelf aan de goede kant staat. Door het evangelie te laten ontkiemen in je leven. Door te laten zien dat het ook allemaal heel anders kan. Door te laten zien dat je niet vechtlustig, bijvoorbeeld, om maar iets te noemen, hoeft te zijn. Of haatdragend. Dat hoeft helemaal niet. Het kan zoveel beter. Laat de liefde regeren. En de vriendelijkheid. En de vrede. Dat is de boodschap die de Heer Jezus iedere keer weer uitdraagt. En wie weet wat dan de uitwerking daarvan is naar anderen toe. Want gelukkig is niet alleen het kwaad besmettelijk. Maar goed doen is dat ook. Misschien zie je niet altijd meteen resultaat. Misschien verwachtte je bijvoorbeeld dat je kinderen de goede keuzes zouden maken? En doen ze dat niet? Sloeg het niet aan? Maar als jij ze het goede voorbeeld geeft, dan kan het zomaar zijn dat het goede zaad gaat ontkiemen. Wie zal het zeggen? Leg het in de handen van God. Zaad kan soms heel lang in de grond opgesloten liggen. En laat het toch gaan ontkiemen, vruchten dragen. Intussen is, hoop ik, de boodschap van deze gelijkenis duidelijk. Van ons wordt geduld gevraagd. God zelf is het ook. Buitengewoon geduldig. Hij laat nog elke dag de zon opgaan. Over bozen en goeden. Niet alleen over goede mensen, nee. Over bozen en goeden. En waarom is dat zo? Omdat hij ons nog de kans wil geven om ons te bekeren. Omdat hij zo ontzettend graag vruchten van geloof en van liefde wil zien. Daarom laat hij mensen soms heel lang hun gang gaan. Dat is zijn wijsheid. Waar je alleen maar diepe bewondering voor kunt hebben. Hij wacht op geloof. En uiteindelijk is hij erop uit om ons met alle rechtvaardigen vrucht te laten dragen. Om je op zijn dag te laten stralen als de zon, zoals Jezus zegt. Laat wie oren heeft goed luisteren. Zo besluit Jezus de gelijkenis. Nou, daar zit het op vast. Daar zit alles op vast. Luister goed. Laat wie oren heeft goed luisteren. Luister vol, knoop het in je oren. Haat afgoderij, dien geen God van steen, maar buig voor mij alleen, om bij mij te horen. Amen. Laten we nu samen ons geloof belijden en we doen dat in deze dienst zingend. Laten we u danken en bidden. Heere God, wij danken u. En wij prijzen u voor wat we ontvangen hebben in het evangelie. Het evangelie volgens Matteüs. Elk verhaal, elke geschiedenis, elke gelijkenis is altijd weer anders en ook altijd weer nieuw als we daarover nadenken. En de woorden van onze Heer, Jezus, zijn altijd weer zo anders dan we dachten. Hij zelf is zo anders. Zoon van u. Geef dat wij iets van hem in ons leven terugvinden. We vragen u dat we uw geest mogen ontvangen daarvoor. Dat die ons laat zien wat geloven in u is. En wat de volgende stap is die we moeten zetten. Leer ons wachten. Leer ons wachten op uw grote dag. En geef dat wij aan de goede kant staan. Dat het evangelie in ons ontkiemt. U wilt zo graag vruchten van geloof en liefde zien bij ons. En wij willen zo graag geloof en liefde zien bij onze kinderen. Heere, geef dat wij samen op uw dag mogen stralen als de zon. Help ons door uw Heilige Geest om deze tekst van vanmiddag, deze waarheid van u, om die mogen te zien waar worden. Wij bidden u, Vader, voor de gemeente. We bidden u voor de verkiezing van een ouderling. Wilt u de procedure zegenen? Geef dat dat goed mag gaan. Wilt u de kerkraad ook nabij zijn, de verkiezing van de vergadering van een moderamen? En verder willen wij u ook bidden voor de actie Week van Leven, de komende week. Wij dragen die actie aan u op. Geef dat die ook effect mag hebben. Geef dat we ons daarin mogen richten naar u. Dat ook in ons land mag gebeuren. Dat ons land, ons volk zich mag richten naar u. Wilt u ons de komende week nabij zijn in alles om Jezus wil. Amen. U krijgt de gelegenheid nu om de Heer uw gave te geven. En als het collectemoment voorbij is, dan gaan we met elkaar zingen. Opwekking 334, Heer, uw licht en uw liefde schijnen. U mag nu gaan met de zegen van de Heer. Ontvang die zegen in geloof. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zij met u, met jullie, met ons allemaal.